Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en welkom bij Ik zou wel eens willen weten. De komende 25 minuten gaan we weer in op een van de pastorale vragen die we op de redactie hebben binnengekregen. Bij mij aan tafel zitten dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. Misschien leest u ook wel de infokrantjes van Open Doors of Stichting de Ondergrondse Kerk. Al die verhalen van christenen die in kampen en gevangenissen terecht zijn gekomen omdat ze christen zijn. En als je dat leest, dan bekruipt mij nog wel eens het gevoel: wat hebben wij het toch maar makkelijk in een vrij westerse land met godsdienstvrijheid. Maar kan dat eigenlijk wel, Jezus volgen, zonder dat dit op de een of andere manier vervolging met zich meebrengt? Jezus zegt toch in de Bijbel: in de wereld zul je verdrukking hebben? Daar gaat kort samengevat de vraag over van een jonge vrouw. En ik zal die brief nu eerst voorlezen. De Bijbel zegt dat lijden om Christus wil erbij hoort als je hem volgt. En christenen in de verdrukte kerk elders in de wereld zeggen wel eens dat wij in het Westen het kwaad te gemakkelijk uit de weg gaan en het daarom zo makkelijk hebben. Ik las ooit de spreuk: als je terecht staat omdat je christen bent, zou er dan genoeg bewijs zijn om je te veroordelen? En die bleef wel hangen bij mij. Heb ik genoeg problemen omwille van Jezus? Dat is mijn vraag. Er zitten allerlei haken en ogen aan. Als ik getuig van mijn geloof naar de buren toe en zij kijken me daarna raar aan, is dat dan lijden om Christus of een plank die ik misgeslagen heb, omdat ik bijvoorbeeld beter en subtieler had moeten aanpakken? Daarnaast denk ik dat wij hier in het Vrije Westen lijden op een andere manier. Wij staan bloot aan allerlei verleidingen op het gebied van decadentie, drugs, losse zeden, etc., waar een christen in een streng moslimland minder last van heeft, bijvoorbeeld. Ook de confrontatie met het westers atheïsme kan pittig zijn. Ten slotte zegt mijn nuchterheid me dat ik het lijden niet moet gaan opzoeken. Maar toch ben ik er dan niet, want als ik denk aan bijvoorbeeld het beschermen van ongeboren leven, het verdedigen van de heiligheid volgens naam en bovendien de opdracht om je bezit te delen, dan vraag ik me af of de christenen in de verdrukte kerk gelijk hebben. Dat wij als westerse christenen het ons veel te gemakkelijk maken en niet echt delen in Christus lijden. Ruud, zou jij eerst hier zo op willen reageren?
Ja, ik word er altijd stil van als het gaat over het lijden van zoveel mede-christenen in de wereld. Onlangs las ik in een blaadje dat meer dan 100 miljoen christenen in zo'n 50 landen hebben te maken met lijden om Christus wil. Een of andere vorm van vervolging. Nou is het alle eeuwen door wel geweest. Romeinse Rijk, Reformatie, maar tot op de dag van vandaag. En elke dag lees ik het wel in mijn krant. Ik denk bijvoorbeeld aan een berichtje wat ik eergisteren las over een huiskerkleider die gedwongen was om koeienurine te drinken als bewijs dat hij weer hindoe geworden was. Nou, die broeder die had het wel gedronken, stond in de krant, maar Jezus niet afgezworen. En dan wordt mijn mond een beetje kleiner van tjoh. Wat een grootte in het koninkrijk die de littekens dragen van Jezus Christus.
En dan weten wij eigenlijk niet wat lijden is, hè, als je dit soort verhalen precies hoort, Aad.
Nee, ik denk ook dat er inderdaad een vorm van lijden is die wij absoluut niet kennen. Aan de andere kant is het ook zo dat heel veel mensen die lichamelijk lijden vaak ook niet weten hoe groot het lijden kan zijn in landen waarin wij wonen. Ik zal nooit vergeten toen wij jaren geleden iemand op een conferentie hadden uit Oost-Duitsland, toen de muur er nog stond. Toen kwam deze man naar de conferentie en hij zag al die grote dikke Mercedes'en staan voor de deur en met allemaal een sticker achterop van er is hoop. En die ging staan en deze man zei: hoe krijgen jullie het voor elkaar om het kruis van de welvaart te dragen en Jezus te blijven volgen? Dan vergeet ik nooit meer het kruis van de welvaart. Hij zegt: als ik de welvaart hier zie, dan denk ik: Heere God, het zou me van u aftrekken. Die mensen hebben alles. Hij zegt: voor mij is het veel makkelijker om Jezus te volgen, want ik heb niks. Ik moet bidden voor een potje verf om mijn huis te schilderen. We hebben niks.
Maakt je veel meer afhankelijk, hè?
En ineens wordt het dan omgekeerd. Ja. Wat is het kruis van de welvaart? Ik heb daar voor mezelf ook over nagedacht toen ik dat hoorde. Toen dacht ik, ja, je hoeft niet angstig te worden over de welvaart die je hebt. Maar hoe ga je ermee om? Je hoeft niet te zeggen, vreselijk dat ik elke dag lekker te eten heb, terwijl niemand te eten heeft. Maar geef je God de eer dat je lekker eten hebt. Dat is het. Accepteer ik al die dingen die ik genieten mag als voorspoed, accepteer ik dat als de gave van God. Rijkdom komt ook van God. Maar hoe ga ik ermee om? Krijgt hij de eer?
Ik denk inderdaad dat je kan zeggen dat ook hier een bepaalde geestelijke strijd gaande is. Hè?
Absoluut.
De duivel die heeft wat dat betreft twee grote pijlen op zijn boog. De ene pijl, dat is de pijl van de vervolging. Nou, daar leidt pakweg twee derde van de christenheid onder. En de andere grote pijl is de pijl van de verleiding. Hè? Aan de ene kant het geweld, aan de andere kant de list. Hè? De brullende leeuw, die zoekt wie hij verslindt, verbrijzelt. En aan de andere kant die listige slang, die ook door middel van verleiding, verleiding door middel van de welvaart of andere dingen, probeert om christenen lam te maken, uit te schakelen. Zodat ze geen gevaar meer betekenen voor zijn in zijn rijk. He, dus een geestelijke macht, de fronten zijn hier anders.
Ja,
maar dat er strijd is en lijden is, dat is zeker ook.
Kijk, een hele bekende politicus in Rusland heeft een keer gezegd van, wij hebben de grootste fout gemaakt door christenen te vervolgen. Daarom is de kerk zo sterk. Hadden we maar gedaan zoals in Europese landen, andere Europese landen, waar ze mensen alleen maar hebben laten delen in de welvaart, dan hadden we net zo slap christendom gehad. Dus dat lijden heeft wel een functie. Daar gaat het niet helemaal om, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om die dingen te stellen. Vooral ook het geestelijke lijden en het psychische lijden.
Maar als je inderdaad zegt als christen hier in het Westen van ja, vervolging, dat ken ik eigenlijk niet. Vervolging om Christus wil. Moet je dan achter je oren gaan krabben en bij jezelf afvragen van, neem ik het woord wel serieus? Of moet je zeggen, in dankbaarheid, nou gelukkig, ons is heel veel leed bespaard gebleven?
Nou, ik denk beide. Ik denk dat je moet zeggen van, Heere God, dankbaar naar u dat ons een heleboel leed gespaard is. En de andere kant ben ik het wel eens met zijn uitspraak, dat men zegt van, wij komen te weinig op tegen het kwaad. Kijk, als ik denk aan een interview wat ik had in de Oekraïne voor de radio, dat ze zeiden van, is het waar in Nederland dat er homohuwelijken worden ingezegend? Is het waar dat de abortus gelegaliseerd wordt? Is het waar dat je euthanasie kunt plegen? Dat is een interview. En ik moest drie keer zeggen, ja, dat is waar. En toen zeiden ze, en wat doen jullie als christenen daar dan aan?
Ja.
En dan denk ik, ja, als ook deze jonge vrouw zegt van, als ik dat leven van dat ongeboren leven werkelijk ga bestrijden en zeggen van, ik ben daar tegen. Als wij onze stem wat meer zouden laten horen door de invloeden die er zijn in Nederland, nou gegarandeerd dat er lijden komt. Ja. Je moet eens wat zeggen vandaag over de homobeweging. Nou, ze vliegen hier gelijk op je nek. Alleen als je al citeert wat de Bijbel zegt.
Ik denk dat een tekst in dit verband die hem ook aangesproken heeft, dat is 2 Timotheüs 3. En dat is, allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. En die tekst is eigenlijk heel radicaal. Er staat niet van, die zullen soms vervolgd worden. Er staat ook niet van, sommige christenen die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. En er staat ook niet, allen die in Christus Jezus godzalig leven, die zullen misschien vervolgd worden. Maar allen die zullen zeker vervolgd worden. En dan denk ik bij mezelf, ja, wat is nou mijn lijden om Christus wil? Hè? Wat merk ik van vervolging? En ik denk dat er twee dingen over te zeggen zijn die bij me opkomen. Eerst is, het hoeft niet altijd een bepaalde gewelddadige vorm van lijden te zijn. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan negatieve kritiek, bespotting, scheldwoorden. Hè? Als je nee zegt, omdat de Bijbel nee zegt, bepaalde volkszonden of openbare geaccepteerde zonden. dat je uitgemaakt wordt voor fundamentalist of zo. Hè? Of christelijke taliban, dat lees je ook wel eens, of dat hoor je ook wel eens om je heen. Christenhonden, moraalridders. Ik denk aan de christenpolitici die nee durven te zeggen. Op wat voor een moeilijke post ze staan. En wat ze ook via media over zich uitgegoten krijgen. Ook dat is een vorm van lijden om des gewetens, om deze woordswil. Vijandige woorden, vijandige houdingen, afwijzing, discriminatie op een bepaalde manier. Ook dat is een vorm van lijden om Christus wil.
Ja, maar als je ziet dat hoe Christus ook zelf geleden heeft, dan was dat niet alleen maar lichamelijk aan het kruis, ja, maar psychisch en geestelijk. En dat hij zo geleden heeft, met name van de farizeeërs en de schriftgeleerden, die het allemaal zo goed wisten. En die ook na konden gaan dat hij de zoon van God was, maar het eenvoudig verwierpen en niet in geloven. Nou, dus die vormen van lijden die zijn er ook bij de volgelingen van de Heer Jezus. Zeker weten. Ja, ja. Hoeveel mensen ken jij en ik niet die als christenen helemaal alleen staan in het gezin? Ik heb een moeder die zegt tegen me van, op het moment dat ik ga bidden voor mijn eten, beginnen mijn kinderen en mijn man te vloeken.
Die lopen weg. Ja.
Nou, als dat geen vervolging is, dat geen lijden is, dan denk ik van, maar dat is wel in Nederland. Ja. Kijk, wij kunnen ons heel moeilijk verplaatsen in lichamelijk lijden wat deze mensen in al die landen moeten ondergaan. En ik heb vaak gezegd, je kunt je daar niet op voorbereiden en ook weer wel. Ik vertel dat verhaaltje wel eens van die man die zei, als ik op de brandstapel zou moeten, dan zou ik dat nooit kunnen. En hij zegt, en dat blijkt ook wel, want ik heb het uitgeprobeerd. Wat heb je dan geprobeerd? Ja, ik heb geprobeerd om mijn vinger boven een brandende lucifer te houden. Maar toen trok ik al terug. Om zich voor te bereiden op de brandstapel. Dat heb ik gezegd, dat kan niet. Zo kan je niet voorbereiden. Maar je kunt je wel voorbereiden door een discipel van Jezus te worden. En te sterven aan je eigen ik. En als je sterft aan je eigen ik, dan ben je ook in staat om vervolging aan te kunnen.
En ik denk
dan ben
dat
je al gestorven.
Ik ben het met je eens, Waad. En ik denk dat er ook een bepaalde vorm is van genade die God geeft op het moment dat je het nodig hebt. Corrie ten Boom zei vroeger altijd wel van, je krijgt een treinkaartje pas als je het nodig hebt. En daar staat ook in het woord, hè, dat het genade is dat God je tot geloof heeft gebracht in zijn zoon. Maar het is ook genade dat je voor hem leidt. Dus ja, er is ook een bepaalde vorm van martelaren genade die je krijgt.
Ja, absoluut.
Op het moment dat je het nodig hebt.
Ja. Ja, ik ben blij dat je dat zegt. Ik heb dat heel sterk meegemaakt met mijn eerste vrouw. Toen, die heeft heel veel keren een hersenbloeding gehad. Is toen ook overleden. En toen gebeurde het bij de tweede en derde hersenbloeding. Dat was binnen 3 dagen. Dat de arts tegen me zei van, ik moet haar opereren. Want als ik niet opereer, sterft ze. Ik zeg, en als u wel opereert, hij zegt, dan sterft ze. Waarschijnlijk ook. Maar ik moet haar opereren. En zo gingen we het ziekenhuis uit met zo'n boodschap. En wij lopen naar de auto, mijn schoonzusje en ik. En we worden overspoeld met een vrede en dankbaarheid van God. Dat we door onze tranen heen straalden van vreugde en vrede die God gaf. En op dat moment dacht ik, God geeft nu genade boven mijn omstandigheden uit. En toen flitste het door me heen. Dat ik dacht, maar dat is dezelfde genade als die mensen krijgen wanneer ze de brandstapel op moeten voor de Heer Jezus. Dat is iets wat je niet van jezelf hebt. En dat bedoel jij ook. God moet dat geven. Want ik zeg heel vaak, er staat in de Bijbel dat de vrede van God je verstand te boven gaat. En ik zeg altijd, maar ook je omstandigheden. Boven.
Ik wil eventjes nog terug naar dat punt wat eigenlijk de essentie is van deze brief. Wat is eigenlijk lijden in de westerse context? Hè? Ruudje gaf net al aan van ja, het feit dat je christenhond wordt genoemd of christelijke taliban. Er ligt natuurlijk ook wel een risico om, want je wilt natuurlijk als christen graag dat soort kwalificaties vermijden. Hè? Je wilt toch graag aardig gevonden worden. Ja. Dat je heel snel toch probeert om misschien de scherpe kantjes van het christendom af te slijpen. Hè? Ja. Is dat een groot gevaar?
Ja, dat is een heel groot gevaar. Ik denk, kijk, het begint al met, als je christen bent, wedergeboren christen bent, dan krijg je al andere vrienden. Maar je kan je zo omringen met allemaal positieve vrienden, dat er geen ongelovige vriend meer is in je omgeving. Nou, dan bescherm je jezelf al tegen allerlei opmerkingen van ongelovigen. Dus wij zijn zo ingekapseld en we kunnen onszelf zo inkapselen dat we nooit geen lijden krijgen. Nooit geen opmerking.
Aad, of jij dat boek kent van John Bunyan, dat is een heel beroemd boek, ja. Van de christenreis naar de eeuwigheid. En daar heb ik eens in zitten bladeren, vaak gelezen, blijft altijd weer een prachtig boek, vind ik zelf. En dan zie je op een gegeven moment hoe christen op weg gaat, langs het kruis komt, hè, door het smalle poortje, langs het kruis komt en dan over de smalle weg heen richting de hemel reist. En dan komen ze op een gegeven moment, christen en zijn vriend getrouwen, op de ijdelheidskermis. Als een beeld van de wereld. En dan staan die mensen op de ijdelheidskermis, die staan raar naar die twee mannen te kijken, die twee christenen. Ze hebben een andere kleding aan, ze hebben andere taal, ze hebben andere houding, een ander gedrag. En nou, op een gegeven moment dan vinden ze dat erg vreemd. En dan zeggen die mensen op de ijdelheidskermis, wil je wat van ons kopen? En dan zegt christen, nee, ik koop alleen de waarheid. En verliefde escaleert dat en op een gegeven moment dan worden ze uitgekotst. En zelfs één broeder, getrouwe, die wordt zelfs gedood. En dat is eigenlijk een prachtige allegorie, een symbolische vertelling van in de wereld zult gij verdrukking hebben. Mensen in de wereld, het slangenzaad en het vrouwenzaad, verdraagt zich niet. En op een gegeven moment, en dat vind ik dan heel aangrijpend, hoe is dat nu? Ook nu zijn er christenen en wij moeten door de wereld. In de wereld, maar niet van de wereld. En ik denk dat het nu zo kan zijn dat de wereld niet veranderd is, maar de christenen veranderd zijn. En we lopen over de ijdelheidskermis en we ervaren geen vijandschap meer. De verkopers die weten dat we christenen zijn en we zijn ook goede klanten, behalve op zon- en feestdagen, dan houden we ons een beetje achteraf. En als dat het beeld is van een christen, ja, dan spreek je over een verwaterd christendom.
Ja. Praten zo even verder. Instrumentale bewerking van het lied Heidi, rustig en stil. We praten over de vraag of je christen kunt zijn zonder dat je deel hebt aan het lijden van Christus. Ja, we zeiden net al, misschien zijn we als christen soms ook wel een beetje gemakzuchtig. Hè? We vinden het toch niet heel prettig om hele impopulaire standpunten in te nemen die niet gedeeld worden door het merendeel van de Nederlandse bevolking. Deze vrouw die geeft ook als voorbeeld van, nou ja, stel dat ik het evangelie wil delen met mijn buren en ze reageren daar wat vervelend op. Ja, dan kan het aan twee kanten misgaan. Hè. Het kan zijn dat ik gewoon een fout maak doordat ik het verkeerd communiceer. Of je kan gewoon zeggen van, ja, het is lijden om Christus wil. Het is natuurlijk wel eens lastig om dat bij jezelf te weten wat dat nou is.
Ja, dat is het ook. Ik denk dat we allemaal met die overwegingen zitten. Hè,
van, je kunt ook heel erg bezig zijn met van, dat het maar goed overkomt. En daarmee, wat we het net ook over hadden, de kantjes eraf afsnijden. Ja, waardoor het een heel, misschien acceptabel
evangelie. Ja, misschien wil ik er wat over zeggen, proberen. Ja. Kijk, ik blader in mijn Bijbeltje. Daar staat, predik het woord, houd aan gelegen en ongelegen. Ik heb vaak gedacht, zie je wel, ik moet evangeliseren. Ik moet het de mensen vertellen, of ze het nou willen horen of niet. Maar ik moet die boodschap brengen. Totdat ik op een gegeven moment gezien, die tekst betekent heel wat anders. Ja. Het wil niet zeggen houdt aangelegen of ongelegen bij mensen. Nee, maar het wil zeggen bij mij. Ja. Als het bij mij nou niet gelegen komt en mensen vragen van... joh, waarom ben je christen of waarom ben je predikant? Ja. En ik ben even moe of ik ben erg druk... dat ik dan mijn spulletjes aan de kant leg en dan ga ik uitleggen waarom ik christen ben. Ja. Of het mij nou gelegen komt of niet. Hè? Ik heb eens gelezen van een broeder... Die was zo fanatiek en die ging s'avonds om 11 uur de huizen langs... om te kijken waar het licht brandde. En dan kon hij als daar nog het evangelie vertellen. Nou, dat ging natuurlijk niet door. Of een andere broeder die in de tijd van zijn baas over het geloof... ging discussiëren met zijn collega's. Maar hij liet ondertussen het werk liggen. En hij hield anderen van zijn werk en de baas werd boos. En dan ben je onverstandig bezig. En als je dan kritiek krijgt omwille van jouw geloof... of je geloofstandpunt dat je uit wil dragen... dan heeft het niks te maken met het lijden om Christus wil... maar met je eigen domme takloosheid.
Ja, er is ook een andere kant. En daar gebruiken mensen zelfs de uitspraak voor van... nou, ik vertel die ander maar niet over het evangelie... want dat is paardenwerpen voor de zwijnen. Ja. Dat is lekker makkelijk, toch? Ja. En van, dus ik vertel hem maar niet, maar het heeft toch geen zin. Nou, zo moeten we dus ook niet leven. Dat is niet wat God bedoelt.
Pas is er een boek uitgekomen van de Schotse journalist en onderzoeker Ronald Boyd McMillan. En die heeft veel contact ook met christenen in China. En die noemt dan op een gegeven moment dat hij een gesprek had met een Chinees christen. En die dan de vraag stelt, hoe kun je nou een levend geloof hebben als je geen vervolging kent? Nou, dat is nogal een uitspraak.
Ja, maar ik denk dat het in zulke landen... Ook zo is. Kijk, ik gaf een cursus in Rusland en ik zit daar tegenover drie predikanten. En het onderwerp gaat over wedergeboorte. En een van die predikanten zegt tegen mij van... Aad, we praten toch wel over hetzelfde als we het over wedergeboorte hebben. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, wij hebben zoveel mensen gezien in Rusland... die vertelden dat ze wederom geboren werden, totdat ze vervolgd werden. En toen ineens geloofden ze niet meer. Ja. Hij zegt, en bij ons geldt dat je wedergeboren bent... ook als je bereid bent om de gevangenis in te gaan. Maar de man die dat zei had 12 jaar in de gevangenis gezeten. Die naast hem zat had 6 jaar in de gevangenis gezeten. En die weten wat wedergeboorte is. En die verbinden dat inderdaad ook aan de vervolging. En zeggen van, maar ben je dan bereid? Nou, ik denk inderdaad dat je alleen maar bereid kan zijn als je sterft aan je eigen ik. En dat wil dan niet zeggen dat je het meemaakt, want dat weten we niet. We weten niet waar we mee moeten maken. Ik vind altijd dat God geeft kracht naar kruis. En ik kan jouw kruis niet dragen en jij kunt mijn kruis niet dragen. Dat is niet mogelijk. Als ik me ga verplaatsen in mensen die vandaag in al die landen lichamelijk lijden, dan zeg ik, dat kan ik niet.
Je kan je dat ook niet voorstellen.
Nee, dat kan ook niet. Dat kan niet.
Dat is onmogelijk. Dat is. En ik denk ook dat we moeten leven niet in de krampachtigheid van ook zou ik dat nou, als dat nou volgend jaar komt, zou ik dat aankunnen? Hè? Dat zou ook het genot van het tegenwoordige zegen die God nu schenkt en de vrede wegnemen. Ik denk dat het veel beter is om met de Heer nu te leven, te danken voor de vrijheid die we hebben en te vertrouwen op zijn liefde en zijn kracht die geeft wat nodig is, ook als het kruis van het lijden komt. En dat kan soms heel dichtbij zijn. Ja. Niet alleen door woorden.
De briefschrijfster van vanavond die noemt ook de verleidingen van deze tijd op het gebied van decadentie, drugs, losse zeden. En ze zegt van zijn dat eigenlijk niet de verleidingen, maar ook misschien dan heeft dat te maken met vervolging waar je hiermee te maken krijgt hier in het Westen.
Ik denk het echt. Het lijstje zou uit te breiden zijn. Ja. Hè? Bijvoorbeeld de leugen in onze tijd dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Ja. Nou, dat geeft zo'n verwaterde vorm van christendom. Of dat geloven een privézaak is. Hè? Als we ons daardoor laten leiden, dan worden christenen uitgeschakeld in het getuigenis.
Goed, we gaan afsluiten. Ja. Dit was Ik zou wel eens willen weten. U kunt napraten door te bellen met de afdeling Nazorg. 035-647-4849. Heeft u zelf een vraag? Stuur die dan naar ikzou@eo.nl. Graag tot volgende week.